Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de Emeritikas. En met dankbaarheid wordt meegedeeld dat de opbrengst van de verkoopdag, die afgelopen dinsdag werd gehouden, ruim 8000 gulden is. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 15e psalm, het eerste en het tweede vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? 1 en 2 van psalm 15. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Gods woord uit de Handelingen der Apostelen, het 28e hoofdstuk. En vanmorgen de verzen 16 tot en met 22. Handelingen 28, de verzen 16 tot en met 22. Dat is ook de tekst voor de prediking van morgen. In aansluiting op de schriftlezing zingen we het 12e vers van Psalm 119. Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, in het hoog gestoeld, op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw geboon gericht en die betracht met een oprecht geweten. Vers 16 van Handelingen 28. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na drie dagen dat Paulus samenriep degene die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen: mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. De welke mij onderzocht hebbende wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem: wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Tot zover. gemeente, laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken en laten we de Heere om zijn zegen vragen. In onze voorbeden danken wij de Heere dat zuster Polman uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, evenals broeder Vernout, evenals de baby van de familie Koelewijn. Wij willen voorbeden doen voor broeder Jaap Schuurman van de Akkerweg, die deze week weer in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een nieuwe behandeling. En wij willen samen ook de Heere bidden voor zuster Heikamp uit Sparrenheide, die achteruit gaat en erg zwak is geworden. Laten wij samen bidden. Heere, we mogen uw heilig aangezicht nog zoeken in deze morgen. Deze eerste dag van de nieuwe week die uw dag is. U geeft ons elke keer maar weer dat rijke voorrecht dat wij de zondag mogen beleven en dat we in uw huis mogen komen en dat we onder uw woord mogen verkeren. Week aan week is daar dat onderwijs van uwentwege, dat onderwijs dat ons bedoelt wijs te maken tot zaligheid. Dat onderwijs, Heere, dat beoogt onze zaligheid, onze verlossing uit de macht van de zonde en van het verderf, uit de macht van de duivel en van de dood. Want daar gaat het toch om in de Bijbel, daar gaat het toch ook in de prediking van het woord om de Heere Jezus en om de zaligmaker van zondaren die zich in deze wereld heeft begeven en hier alle gerechtigheid volbracht heeft, die schuld heeft op zich genomen, de straf heeft gedragen, de dood is ingegaan, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Het gaat toch om Hem, Heere, in wiens naam zaligheid is en in wie Gij een welbehagen hebt en van wie Gij tot ons zegt, hoort Hem. Het gaat toch om Hem die tijdens zijn rondwandeling op aarde de armen uitgebreid heeft tegen een tegensprekend volk en die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Die gezegd heeft dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester is en die dat ook betoond en bewezen heeft toen hij met innerlijke ontferming bewogen werd. En die op zoveel wijzen goed gedaan heeft, zegen gebracht heeft, maar die boven alles gebleken is de ware zaligmaker te zijn. Heere, geef dat wij er inzicht in mogen ontvangen in deze zaken, in dit evangelie. We kunnen niet zeggen dat het ons onbekend is. Integendeel, we zijn ervan op de hoogte. Op de hoogte van de heilsfeiten, op de hoogte van de komst van Christus in deze wereld, van zijn lijden en sterven en opstanding en hemelvaart, de Pinksterdag, het is ons allemaal al van onze jeugd af aan gezegd en voorgehouden. Maar Heere, wat baat het ons dat we dit alles geloven? Of geloven we het alleen maar met ons verstand? Stemmen we het alleen maar toe met ons verstand? En is het niet dieper dan alleen de oppervlakte in ons leven? Als dat zo is, Heere, dat alles wat wij bezitten aan de buitenkant zit, aan de oppervlakte, maar dat ons hart er nog altijd buiten staat, als dat zo bij ons is, Heere, maakt u het dan vandaag anders. Want hoe mooi en hoe goed het ook is om op de hoogte te zijn van de dingen die gij geopenbaard hebt en van de weg te weten waarin we moeten wandelen, als het daarbij blijft, als wij alleen maar hoorders van het woord en geen daders zijn, Heere, dan kan het ons ook geen nuttigheid doen. Dan zal het straks nog zelfs tegen ons getuigen. Dan vallen wij onder dat oordeel dat wij de weg wel geweten hebben, maar niet bewandeld. En wat daar de gevolgen van zijn, laat u in uw woord ook weten, met dubbele, met vele slagen geslagen worden. Heren, daarom het is onverantwoordelijk werk ook om onder de prediking van uw woord te zitten en te horen, te luisteren. Het kan toch niet anders geschieden, heren, zal het wel zijn, dan met een gelovig hart. Met een hart dat ervoor open staat. Met een hart dat daar naar uitgaat. Met een hart dat dat woord van u leert waarderen als de spijze ten eeuwigen leven. Schenk ons dat, o God, voor het eerst of bij vernieuwing. En mogen wij zo onder de verkondiging van uw woord verkeren. Geef dat uw woord dan ook recht gebracht mag worden, recht gesneden mag worden. En dat de boodschap toegespitst mag worden door uw Heilige Geest op het hart van een ieder van ons. Laat uw woord met kracht komen, Heren. Laat het zijn werk, zijn zegenrijk werk mogen doen. En wilt u zo in ons midden wonen en werken. We hebben er geen recht op. Zondaren als we zijn. En dat is in de afgelopen week ook weer gebleken en bewezen. Dat hebt u weer moeten ontdekken in ons leven. Zonden met gedachten, woorden en werken hebben we bedreven. Zonden door dingen te doen die we moesten laten en dingen die we gelaten hebben terwijl u ze geboden hebt. Zonden van bedrijf en van nalatigheid. Heren, we kunnen voor u niet bestaan. Als u in het gericht treedt en gadeslaat al onze ongerechtigheden, wie van ons zou dan voor u kunnen bestaan, immers niemand? O Heere, doordring ons daar ook van, opdat we waarlijk in verootmoediging voor u buigen, als rechtlozen, als mensen die verloren zijn en dat ook moeten erkennen, maar die nu alleen nog kunnen hopen op uw barmhartigheden en op uw genade, die anders geen steun meer vinden in wat ze zelf bezaten of dachten te bezitten, of in wat we zelf voortgebracht hebben, maar die alles kwijtraken in zichzelf om niets en niemand anders over te houden dan de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte, zijn aangebrachte gerechtigheid. Heere, maak ons arm in onszelf. En doe ons zo ook het leven zoeken buiten onszelf. Want daar ligt het. En daar laat u het ook vinden. En zo bewijst gij u een volkomen zaligmaker te zijn. Heren, gedenk ons dan in uw gunst. En wil in alle noden voorzien. In alle behoeften. Denk ook aan onze zieken. Er is reden tot dankbaarheid als we denken aan een aantal die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen nadat ze daar enige tijd moesten zijn. Heren, u hebt het met hen wel gemaakt, met zuster Polman en broeder Vernout, die beide mochten terugkeren. En u hebt ook de baby van de familie Koelewijn weer thuisgebracht, al zijn en blijven daaromtrent de gezondheid van dat kleine kind nog zorgen. Heren, geef dat ze met de weldaden die gij geschonken hebt in u mogen eindigen. En dat ze ook voor het toekomende alles van u alleen mogen verwachten. Geef dat ook voor aan broeder Schuurman die opnieuw naar het ziekenhuis moet voor een nieuwe behandeling. Heren, gaat u morgen als hij daarheen moet met hem mee en wilt u hem daar uw gunst bewijzen. In het verleden hebt u meer dan eens doorgeholpen. Soms ging het door de diepten heen, maar u hebt toch uitkomst gegeven. Wilt u dat opnieuw doen, Heren, in uw grote barmhartigheid? En zo dragen we hem aan u op en we bevelen hem u aan. We doen dat ook met zuster Heikamp, die ernstig is, erg verzwakt, zeer vermoeid. En die door de ziekte waaraan ze lijdt al meer achteruit gaat. En die er ook weet van heeft om aangevochten en bestreden te worden. En toch, Heren, er is hoop in haar hart. En ze mag bij tijden toch ook zien op dat werk dat gij verricht hebt en nog verricht. Voor al degenen die u vrezen. Geef haar die vrijmoedigheid des geloofs om daar de hand op te leggen en daarop te steunen. En wil de vorst der duisternis niet toestaan om haar verder kwaad te doen en moeite te veroorzaken. Laat zij in al de zwakheden en de moeite van het lichaam ervaren dat u nabij bent. Met uw vertroosting, met uw genade, met het woord van uw barmhartigheid en zaligheid. En als gij dat spreekt, heren, dan kan er tegenop komen wat er tegenop komt. Maar dan zal alles moeten wijken en alles moeten verdwijnen. Want dan staat uw woord. En dat is een betrouwbare woord, eeuwig vast. Heren, gedenk haar dan in uw gunst. En wees met alle die het moeilijk hebben, alle die in zorg verkeren, alle die beproefd worden. U weet wat er allemaal zijn kan in het leven. En welke onzekerheden we met ons meedragen. Heren, laten we toch al die, dat en toch al die dingen mee mogen werken ten goede. We zijn hier op aarde, inderdaad, in zoals de belijdenis dat ook zegt, in een jammerdal. En er wordt heel wat gejammerd, heel wat geleden, heel wat geklaagd, heel wat gezucht, heel wat geweend. Maar heren, het is toch ook in dit leven, in dit jammerdal, in ons aardse bestaan, dat u met de boodschap van de zaligheid tot ons komt. En het is toch in dit leven dat u ons de weg wijst. Naar het waarachtige geluk en naar de vrede en naar de verlossing en naar de vertroosting. En naar het drogen van tranen en naar het uitgetild worden boven alle ellende en moeite uit. Het is toch door uw woord dat u ons wijst op u, o grote Christus. Die een behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Omdat u zelf met allerlei zwakheden omvangen zijt geweest. Denk dan aan ons in uw genade en wilt gij uw woord zegenen waar het vandaag ook gepredikt wordt en tot een zegen stellen, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, doe het om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 42e psalm, het derde en het vijfde vers. Psalm 42, O mijn ziel, wat buigt ge u neder, en maar de Heer zal uitkomst geven. 3 en 5 van 42. gemeente, eindelijk is dan die lange, moeilijke reis naar Rome ten einde. Wat hebben ze ontzettend veel meegemaakt. Eerst aan boord van dat schip in die storm. En toen in die periode op Malta, 3 maanden, de winter over. En toen dat laatste stuk van de reis, eerst nog per schip naar Puteoli. En vandaar via de Via Appia, de straatweg naar Rome. Eindelijk is dan die reis voorbij. En daarmee is ook de taak van Julius, de centurio, voorbij. Hij had de taak om Paulus en de andere gevangenen te bewaren, te bewaken onderweg, te zorgen dat ze veilig in Rome kwamen. Dat heeft hij kunnen volbrengen en zoals ik zei, zijn taak is nu voorbij. Hij draagt Paulus en de andere gevangenen over aan de daar in Rome dienst doende legeroverste. En dan verder heeft hij geen verantwoordelijkheid meer. Paulus is ongetwijfeld dankbaar geweest dat God hem deze Julius meegegeven heeft. Hij was een bijzonder mens die op allerlei manieren onder de indruk van Paulus kwam en van het woord dat hij bij zich droeg en dat hij uitsprak, die respect voor Paulus heeft gekregen en die hem meer dan 1 keer met grote welwillendheid behandeld heeft. Dat had ook heel anders kunnen zijn. En Paulus heeft in zijn leven ook met andere bewakers te maken gekregen. Maar deze Julius, al was hij dan een heiden en al was hij dan een vijand van het evangelie van nature, hij is toch een mens geweest waar Paulus de Heere voor heeft kunnen danken. En we kunnen alleen maar hopen dat datgene wat deze Julius van Paulus heeft gehoord en gezien voor hem ook nog tot eeuwige zegen is geweest. En dat het maar niet alleen respect en eerbied voor Paulus geweest is, maar dat het ook een zaak van het hart mocht zijn. Wel nu, Paulus staat nu onder bewaking van een ander. De naam van die nieuwe bewaker kennen wij niet. Maar die heeft Paulus ook op een bepaalde manier met welwillendheid behandeld. Want Paulus wordt niet in de gevangenis opgesloten. Het wordt hem toegestaan in een eigen gehuurde woning te verblijven. Ergens in een privévertrek, ik weet niet hoe het eruit gezien heeft, maar daar kon hij op zichzelf wonen. Wel is waar was er voortdurend een Romeinse soldaat bij hem. En wel is waar is hij ook geketend geweest, blijkt wel verderop uit onze tekst. Maar er was toch nog een bepaalde mate van vrijheid voor deze gevangenen. In ieder geval stond het de apostel vrij om allerlei mensen die hij ontvangen wilde ook met ter daad te ontvangen. Om met hen te spreken, net zolang als hij wilde. Of dat nu 's morgens vroeg of 's avonds laat was, die vrijheid, die ruimte is de apostel gegeven. En opnieuw mogen we daarin een beschikking en een besturing van de Heere zien. Ten slotte was Paulus naar Rome gekomen om, ja daar, en dat is het voornaamste doel toch geweest, het evangelie te verkondigen. Wel nu, daar geeft God hem dan ook, zoals blijkt, de gelegenheid voor. Paulus laat er ook geen tijd overheen gaan. Hij is er nog maar 3 dagen. En dan laat hij de leidslieden van de Joden in Rome bij zich roepen. Waarom doet hij dat? Waarom laat hij de voornaamsten van de Joden bij zich komen? Ik denk dat we in de eerste plaats moeten zeggen, en dat blijkt ook wel, zij het dan nog niet direct uit onze tekst, maar dan toch wel uit het vervolg van dit hoofdstuk, dat Paulus ook daar in Rome gedreven werd door wat hij al eens aan de Korintiërs geschreven heeft. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. En in zijn drang, in zijn gedrongen zijn om het evangelie te verkondigen, dacht hij altijd eerst weer aan zijn broeders naar het vlees. Hij is de grote heidenapostel, Paulus, zo wordt hij wel genoemd. Maar in al zijn werk en waar hij ook op zijn zendingsreizen kwam, hij dacht toch altijd weer in de eerste plaats aan zijn broeders naar het vlees. En er was ook een hartelijke liefde in zijn hart voor het Joodse volk. hoeveel hij ook van hen ondervonden heeft aan tegenstand en aan verzet, toch bleef hij hen lief hebben. Hij schrijft aan de Romeinen: broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. En hij schrijft ergens anders ook dat hij zelf wel verbannen zou willen zijn van het aangezicht van Christus, als hij daarmee enigen van zijn vleeselijke broeders zou kunnen behouden. Zeker, Paulus is gedrongen om het evangelie te verkondigen, maar daarbij dan allereerst, zoals hij dan ook in de Romeinenbrief schrijft, eerst aan de Jood en ook aan de Griek. En het tweede doel wat Paulus met deze ontmoeting met de leidslieden van de Joden in Rome heeft, is dat hij wil weten hoe zij daar in Rome tegenover hem staan. Hebben ze al informatie over hem gekregen vanuit Jeruzalem? Is de laster over hem ook al in Rome verspreid? Hoeveel gevaar heeft hij en hoeveel gevaar heeft het evangelie dat hij draagt van de kant van de Joden te duchten? Hoe is de relatie tussen die Romeinse Joden en het Sanhedrin bijvoorbeeld in Jeruzalem? Daar wil de apostel meer van weten. Als ze genodigd zijn, dan komen ze inderdaad ook nog. En als ze bij Paulus gekomen zijn, dan begint de apostel met dat tweede stuk. Met dat tweede doel. Niet zozeer in de eerste plaats de evangelieverkondiging. Daar moet ook eerst plaats voor komen. Hij moet ook weten wat dat voor een gehoor is. Opdat hij zijn boodschap zal kunnen afstemmen op dat gehoor. Opdat hij het evangelie zo zal kunnen brengen dat hij niet bezig is als in de lucht slaande. Maar dat hij weet wie daar voor hem zit. En vandaar dat hij eerst die andere vraag aan de orde stelt. Hoe denkt u over mij? Bekijken ze hem als een afvallige omdat hij de Heer Jezus volgt? Bekijken ze hem als een afvallige omdat hij zich tegen zijn volk op de Romeinse keizer beroepen heeft? Maar zo ligt hij hen in, dan moeten ze wel weten dat hij onschuldig is. Hij wordt beschuldigd van allerlei dingen die tegen de wet door hem gedaan zouden zijn. Van allerlei dingen die hij tegen het volk der Joden gedaan heeft. Maar die beschuldigingen zijn nooit bewezen. Die kunnen ook niet bewezen worden. Die houden geen steek. En dat is voor de rechtbank in Caesarea ook gebleken. Eerst voor Felix en daarna voor Festus en Agrippa. Hij zou ook, zo zegt hij tegen de Joden daar in Rome, vrijgelaten zijn geworden door de Romeinse stadhouder. Die was overtuigd van zijn onschuld en die wist dat hij niets anders kon doen dan Paulus inderdaad loslaten. Maar als ze dan vragen waarom hij toch nog gevangen is, dan zegt Paulus wel: tegen mijn vrijlating hebben de Joden in Judea ernstig geprotesteerd. Daar waren zij fel op tegen. En toen heeft de stadhouder, zo wordt het ons eerder in de handelingen beschreven, voorgesteld dat Paulus dan in Jeruzalem terecht zou staan. Maar toen dat kwam, toen die suggestie gedaan werd, toen heeft de apostel zich genoodzaakt gezien om zich op de keizer te beroepen. Niet met de bedoeling om straks voor de keizer staande zijn volksgenoten te beschuldigen en de beschuldigende vinger op hen te richten, maar alleen om te pleiten voor zijn eigen vrijheid. De manier waarop Paulus deze dingen vertelt is erg sober. Hij had veel meer kunnen zeggen. Hij had tegenover de Joden die hem zo lelijk behandeld hebben ook veel zwaarder beschuldigingen kunnen inbrengen. Hij had kunnen zeggen dat de Joden zijn leven bedreigden. Hij had kunnen zeggen dat ze hem hadden willen ombrengen. Hij had kunnen zeggen dat dat protest van hen er alleen maar op gericht was om hem in Jeruzalem te krijgen, om hem daar te veroordelen, maar om hem dan ook metterdaad te veroordelen en om te brengen. Hij had kunnen zeggen dat die Joden daar alleen maar uit haat tegenover hem gedreven werden. Maar dat zegt hij allemaal niet. Want hij wil de gemoederen van de Joden in Rome niet onnodig verhitten. Bovendien, hoeveel leed ze hem ook aangedaan hebben. Hij wil toch de band met zijn volk bewaren. Hij noemt ze ook mijn volk. Vers 19, niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Hij heeft nog geen afscheid van hen genomen. Ik zei al, in de Romeinenbrief heeft hij ook gesproken over zijn verlangen naar hun bekering en van zijn hartstocht om hen, enigen uit hen, te mogen behouden. En als hij zich dan ook op de keizer beroepen heeft, dan is dat niet om zijn volk voor die keizer zwart te gaan maken. En als ze dan aan Paulus vragen, en hij is ze al voor in zijn verantwoording, waarom hij dan toch nog gevangen zit, dan zegt hij wel, ik ben met deze keten omvangen, vers 20, vanwege de hope Israëls. Dat is ten diepste de reden van mijn gevangenschap. En daar heeft de Romeinse stadhouder van gezegd, dat is geen reden om iemand gevangen te houden. Maar de Joden in Jeruzalem vonden van wel. Wat bedoelt hij met die uitdrukking, de hope Israëls? Als wij de laatste hoofdstukken van het boek Handelingen, en dan bedoel ik laatste hoofdstukken tamelijk breed, teruggaande tot hoofdstuk 23 lezen, dan zult u ontdekken dat elke keer weer, als Paulus aan het woord is, dat thema van de hoop aan de orde komt. Allereerst voor het Sanhedrin, waar hij voor eerst heeft terechtgestaan. Dan heeft hij in het Sanhedrin gezegd, toen hij wist dat een deel van dat Sanhedrin bestond uit Sadduceeën en een ander deel uit Fariseeën, heeft hij uitgeroepen in de raad, vers 6 van hoofdstuk 23, mannen, broeders, ik ben een Fariseeër, de zoon van een Fariseeër. Ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld. En later in het volgende hoofdstuk heeft hij tegenover de Romeinse stadhouder Felix, dat was de eerste stadhouder die met deze gevangenen te maken kreeg, gezegd dat hij hoop op God heeft. Welke, zo zegt hij van de Joden, deze ook zelf verwachten dat er een opstanding der doden wezen zal. En nog eens een keer, 2 jaar later, als Felix vervangen is door Festus en als koning Agrippa, een Herodes, bij Festus op bezoek komt, dan wordt Paulus opnieuw voorgeleid en tegenover Agrippa zegt de apostel dan in hoofdstuk 26, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. En in diezelfde toespraak maakt Paulus aan Agrippa ook duidelijk wat die hoop voor hem is. Namelijk hulp van God verkregen hebben, dus sta ik tot op deze dag, betuigen de beide groot en klein, niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden zou en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. Dus wat bedoelt Paulus met de hope Israëls? Ten diepste bedoelt hij daarmee de Messias, de Heer Jezus. De vervulling van de Joodse Messias-verwachting. Hebben ze niet allemaal hem verwacht? Daar gaat het immers om. En nu is de vraag, is die hoop van Israël nu vervuld in Christus of niet? Is hij degene die komen zou of niet? Paulus zegt daar volmondig ja op. Hij betuigt dat voor Agrippa en voor iedereen die het horen wil. En ook voor hen die het niet horen willen. Maar de Joden in Jeruzalem zeiden, Jezus Christus is het niet. Daar ligt de oorzaak van mijn gebonden zijn, zegt Paulus. Daarom ben ik met deze keten omvangen. En zo is Paulus langs de weg van een persoonlijke verantwoording toch gekomen waar hij wezen wilde. Waar? Bij de verkondiging van de naam van de Heer Jezus. Jezus. Bij de verkondiging van hem die hij de hope Israëls noemt. Daar wilde hij heen. Die naam moest ook in Rome klinken. Dat was zijn begeerte al lang geweest. Dat heeft hij aan de gemeente van de Romeinen 3 jaar geleden ook al geschreven in zijn brief. Dat hij een hartelijk verlangen had om met hen te spreken over die enige naam die onder de hemel gegeven is. En daar ook in het centrum van het wereldrijk. Ook daar waar de zetel van de keizer stond. Ook daar waar de vijandschap het grootst was. En waar de goddeloosheid hemelhoog was, ook daar wil hij spreken van die enige zaligmaker die onder de hemel gegeven is. En hoe reageren de Joden als Paulus zich zo verantwoord heeft? Zitten ze vol vooroordelen, zoals ook de Joden in Jeruzalem en in Judea? Ach, om te beginnen vertellen ze dat ze eigenlijk van Paulus nog niks weten. Ze hebben geen informatie van hem gekregen. Er zijn geen brieven uit Judea naar Rome gestuurd om hen op de hoogte te brengen van deze gevangene die onderweg is. Er is ook niemand afgevaardigd uit Judea om naar Rome te reizen, om daar beschuldigingen tegen Paulus in te brengen, zodat ze weten wat voor iemand ze daar kunnen verwachten. Er is geen enkele informatie binnengekomen. Dat mag wonderlijk zijn, maar er is ook geen reden om aan te nemen dat deze mensen daar tegen Paulus onwaarheid gesproken hebben. Hoe dat dan kwam dat ze niet op de hoogte waren? Ach, misschien hebben ze er in Judea ook geen enkel heil meer in gezien, omdat ze wisten dat de zaak voor hen nu toch verloren was, nu Paulus zich op de keizer beroepen had. Het kan ook wezen dat de band tussen de Joden in Rome en de Joden in het moederland nogal losgeraakt is. U moet niet vergeten, de Joden in Rome hebben al eens een keer onder keizer Claudius, u leest dat in het 18e hoofdstuk van de Handelingen, het bevel gegeven dat ze allemaal uit Rome vertrekken moesten. Er was toen ook al duidelijk antisemitisme. En dat kwam onder andere openbaar in dat edict, in dat decreet van die keizer. Allemaal weg uit Rome. En later is dat wel weer wat verzwakt en wat vergoelijkt. En toen konden de Joden wel weer terugkeren. Maar het bleef toch een gevaarlijk terrein voor de Joden daar in Rome. En het kan best wezen dat ze op grond van dat gevaar besloten hebben dat ze zich maar niet al te fanatiek moeten opstellen. Dat ze zich maar wat bedekt moeten houden. En dat ze misschien ook wel, zoals Joden dat wel meer gedaan hebben, zich wat zijn gaan aanpassen. Dat die Joden in Rome tamelijk liberaal geworden zijn, om zo te zeggen. En dat daardoor de band met de Joden in Jeruzalem natuurlijk verslapt is. Zodat ze weinig contact meer hadden. Maar in ieder geval, en dat is het voornaamste, als ze Paulus gehoord hebben, dan zeggen ze bij voorbaat niet tegen hem, wel, daar hoeven wij niet over te praten, u wilt over de hoop Israël spreken, maar dat is een onderwerp wat wij liever vermijden, daar hebben we toch verschil van mening over, alsjeblieft, nee, daar gaat het niet om. Ze willen wel verder spreken. Ze willen wel verder spreken, ze zeggen het ook, maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. U moet het woord sekte, en dat is dan mijn laatste uitlegkundige opmerking, niet opvatten in de zin zoals wij het woord sekte verstaan. Dat is negatief geladen. Nee, zo is het niet bedoeld. Het is eigenlijk alleen maar een ander woord voor stroming, voor een bepaalde groep. Een bepaalde groep binnen het Jodendom. Zoals in een eerder hoofdstuk Paulus ook spreekt van de sekte van de Farizeeërs. Dat is die stroming binnen het Jodendom die je het fariseïsme kunt noemen. Zo was er, zo denken die Joden in Rome, ook een stroming binnen het Jodendom die je de volgelingen van Jezus kon noemen. En aanvankelijk was het christendom natuurlijk ook een stroming binnen het Jodendom. Maar zo zeggen deze Joden, we hebben wel begrepen
dat die stroming en de opvattingen daarvan overal worden tegengesproken. Paulus heeft dus wel de schijn tegen. En men wil wel naar hem luisteren, maar men is hem niet bij voorbaat gunstig gezind. Ze willen er wel overigens meer van weten en ze maken een afspraak voor een volgende samenkomst. En hoe dat daar gegaan is, laten we liggen. Maar zo is wel het evangelie naar Rome gekomen. Zo is wel het woord Gods en de drager van het woord Gods, de brenger van de blijde boodschap, in de wereldstad aangekomen. En zo wordt wel ook onder de Joden aldaar het woord van de levende God geboodschapt. Nogmaals, hoe het verder ging, dat blijft liggen. Wat we voor onszelf willen leren, dat bestaat vanmorgen uit twee stukken, twee elementen. Het eerste, dat hangt samen met de naam die Paulus aan de Heere Jezus geeft, de hope Israëls. En het tweede, waar we bijzonder nog onze aandacht op willen richten, is dat deze sekte overal tegengesproken wordt. Christus is de hope Israëls. Want zo bedoelde Paulus dat. Zo ziet Paulus in Christus de hoop, de verwachting van Israël uit en door de eeuwen heen in Christus vervuld. Naar hem zag Abraham uit en David en al de vromen van het oude verbond. En nu is hij gekomen, zoals Simeon hem gezien heeft. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Daar waarop gehoopt was, daar waar naar uitgekeken werd, daar waarom gebeden werd. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat is in Christus geschied. Hij is gekomen. En dat heeft Paulus mogen geloven, eerst niet. Eerst niet, net zo min als de anderen onder het volk van Israël. Hij heeft zelfs meer dan anderen nog allen die van die weg waren vervolgd. Hij heeft ze doen lasteren, hij heeft ze er als het ware toe gedrongen en gedwongen om dat geloof in Jezus af te zweren. En deden ze het niet, dan konden ze rekenen op slaag, op straf, op gevangenschap, misschien wel op de dood. Maar God heeft door zijn almachtige kracht de blinde ogen van Saulus van Tarsen geopend. En toen is hij gaan zien wat hij eerder nooit zag en nooit kon zien. Want vanuit zijn eigen verwrongen en verduisterd verstand kende hij de hoop Israëls niet. En leefde hij net als de Joden toen en nu altijd nog in een verkeerde veronderstelling. De verwachting van de Joden ten aanzien van de Messias is op een verkeerd spoor geraakt. Ze verwachten hem alleen maar als de koning Israëls. En ze hadden geen inzicht in het feit dat hij ook de leidende knecht des Heren zou zijn. Veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheden. En daarom hebben ze allemaal hun aangezicht voor hem verborgen. En daarom hebben ze hem niet gekend. En toen hij tot de zijnen kwam, hebben de zijnen hem niet aangenomen. En zo is er bittere vijandschap gekomen tegen hem en tegen degene die wel hem herkenden. En zo is Paulus ook gevangen geraakt en met een keten geboeid geworden, omdat hij verkondigde, hij is het wel. In hem zijn wel de beloften Gods vervuld. Maar of Joden of heidenen Jezus Christus nu herkennen en erkennen als de hope Israëls, of dat ze dat niet doen, hij is het wel. En hij is ook de enige. De enige door wie een zondaar hoop kan krijgen. De enige die een zondaar verlossen kan namelijk. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En er is ook maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. En nog is het zo. De hope Israëls. Ge weet, als het daarover gaat, dan komt vanzelf de vraag naar ons toe, is hij dat voor ons ook geworden? Hebben wij dat ook ontdekt, dat er buiten hem geen verwachting is? En dan bedoel ik niet of we dat verstandelijk toestemmen, want ik neem aan dat er niemand in de kerk is die zegt, nou dat geloof ik zelfs met mijn verstand nog niet. Maar de vraag is of u het van binnen weet en ondervindt. Een mens kan toch niet zonder hoop, nietwaar? Nu, waar richt zich uw hoop dan op? Als u aan de toekomst denkt, en dan bedoel ik niet alleen morgen en overmorgen, maar ook verder weg tot aan het eind van uw leven en na uw sterven, als u daaraan denkt, misschien zegt u, daar denk ik liever niet aan. Dat is geen best teken. Maar als u daaraan denkt, wat is uw hoop dan? Of zegt u, en is dat de reden waarom u er dan ook liever maar niet aan denkt? Of zegt u, moet u eerlijk zeggen, als ik daaraan denk, dan heb ik geen hoop. Komt het dan niet goed straks? Bent u dan niet met God verzoend? Het belangrijkste in heel ons leven, om verzoend te raken met God. En u kent het niet. Het allervoornaamste. Veel belangrijker dan hoeveel we verdienen en wat we allemaal aan dingen hebben en hoe gezond we ook zijn en hoe oud we ook worden en wat alles, maar al die dingen meer. Veel belangrijker dan al die dingen is, bent u met God verzoend? En u bent niet verzoend. En u hebt niets om achter te schuilen. En u hebt geen borg voor uw schuld. En u hebt geen toegang tot God door het offer van de Heere Jezus Christus. Is er dan niets waarachter u schuilen kunt? Verontrust u dat dan niet? Maakt u dat nooit eens benauwd? Soms zijn we voor allerlei dingen die gebeuren kunnen beangstigd. Soms als we wat voelen in ons lichaam, soms als er onzekerheid bestaat over onze gezondheid, soms als we op de uitslag van een bepaald onderzoek moeten wachten, dan zijn we onrustig en ongedurig. Maar als we geen borg kennen, als we geen hoop hebben, is dat dan niet veel meer reden tot ongerustheid dan al die andere zaken? Kunt u dan zonder hoop leven? Waar legt u dan straks uw hoofd op neer? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Of hebt u wel hoop? Mag ik eens vragen welke? Want er is ook in de Bijbel sprake van de hoop der spinnenkoppen. Een spin, en meer heeft dat beest ook niet. Een spin verwacht eigenlijk alles van zijn web. En dat web is voor een spin natuurlijk ook best een heel nuttig ding. Daar vangt hij zijn prooi in. Via zijn web krijgt hij zijn levensonderhoud. Daar vliegen de vliegjes in en andere dieren. En dat is voor de spinlever van levensbelang. Zijn web is zijn hoop. Maar één veeg en dat hele web is weg. Zo broos. En zo snel weggevaagd. En er zijn, zo zegt de schrift ons in alle eerlijkheid, als een ernstige waarschuwing, ontdekkend ook, er zijn mensen wier hoop straks net zo snel zal zijn weggevaagd als een spinnenweb. Hoort u daar misschien ook bij? Als u op iets wat het dan ook zou zijn, uw hoop stelt buiten Christus, op uiterlijke voorrechten. U hebt gelovige en godvrezende ouders gehad. U bent van uw jeugd af aan onder de waarheid geweest. U hebt dat pad bewandeld. U hebt belijdenis gedaan. U hebt, ik weet niet wat allemaal meer, voor dingen meegemaakt. Dat is helaas, ja, voor vele mensen de hoop. Mijn enige hoop is dat ze in het verbond zijn. En dat ze gedoopt zijn. En daarmee is alles goed. Wat een overschatting Maar het verbond is Christus niet. En het sacrament is Christus niet. Er zijn ook anderen die het misschien weer in het subjectieve vlak trekken. Die wel eens wat meegemaakt hebben. Ja, best wat meegemaakt hebben. Ervaringen gehad hebben. Gebedsverhoringen. Ze hadden het wel eens erg goed in de kerk ook. En daar gronden ze hun hoop op. Dat is hun grond geworden. Maar dat is de grond niet. Als je meer niet hebt dan dat, hoe weet je dan dat het echt is? Hoe weet je dan dat het echt van God is? De volgorde is toch altijd nog Christus en al zijn weldaden? Oh, er is te vrezen dat er vele christenen, vele kerkmensen zijn die zullen ontdekken wat Jesaja een keer geprofeteerd heeft. Dat het bed te kort en het dek te smal zal zijn dan dat men zich daaronder zou kunnen dekken. En het zal wat wezen. Als dat gaat gebeuren waar de Heer Jezus van gesproken heeft, dat er mensen zullen zijn straks op de jongste dag. Die aan de poort zullen kloppen en die zullen zeggen, doe ons open, want wij hebben in uw naam vele krachten gedaan en gij hebt in onze straten geleerd. En dat de Heere dan tot hen zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Ze hadden hoop. Ze hadden hoop. En ze hebben gedacht en ze hebben gerekend en ze waren er ook nog zeker van. En ze konden ook op die onzekere twijfelaars soms nog wel eens een beetje neerzien. Maar het was een valse hoop. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Zo kan het ook. Daarom laten we ons onderzoeken. Dit keer niet of we in het geloof zijn, al heeft dat er alles mee te maken. Maar wat onze hoop is. Want er is wel hoop, vraagt maar aan Paulus. Er is zoveel hoop dat hij voor zich met zekerheid spreken en getuigen durft. En dat hij er zelfs gevangen voor wilde zijn. Vanwege de hopen Israëls. Er is wel hoop bij God vandaan. Dat heb je jezelf niet toe hoeven te eigenen. Dat heb je niet zelf bij elkaar hoeven te schrapen. Dat heb je niet zelf hoeven te verwerven en te veroveren. Maar dat is een geschonken hoop. Dat is een hemelse gave. En voor wie? Voor mensen die het van zichzelf juist helemaal niet meer hebben. Voor hopelozen. Die het geleerd hebben om het te beleven en het te betuigen wat mij betreft. En vanuit mij geen hoop. Buiten hoop is het. En wie zo zijn eigen hopeloosheid leert zien. Ik heb niets om voor God te kunnen verschijnen. Ik heb niets om de eeuwigheid mee te kunnen aandoen. Ik heb niets om God te kunnen behagen. Ik heb niets, ook in mijn godsdienst en in mijn godsdienstige belevingen niet, waarmee de Heere genoegen kan nemen. Hopeloos. Die zo hun eigen hopeloosheid leren inzien en die daardoor juist, door de nood gedreven, zich tot de Heere om uitkomst begeven. Voor zulken gaat de Heere in de Heere Jezus Christus onthullen en openbaren dat Hij de hoop van Israël is. De hoop van zijn ellendig volk. De hoop van zijn hopeloze kinderen. De hoop van mensen die niets bezitten en die niets kunnen toebrengen. En tot hun verwondering, ja tot hun eeuwige verwondering, mogen zulken ontdekken dat de Heere de deur der hoop opent. En denkt u met mij dan niet aan die woorden uit Hosea? Die teruggaan op de geschiedenis van de verovering van het land Kanaan. Het dal van Achor, dat is het dal van het gericht. Dat is het dal waar Achan, de dief, de leugenaar, de bedrieger, moet omkomen als hij gestenigd en verbrand wordt. Maar in dat dal van Achor gaat God openen de deur der hoop. Juist daar waar wij het verliezen en waar wij eraan moeten. Waar wij vanwege onze zonde en onze ongerechtigheid moeten omkomen. Daar is de hoop Israëls die het voor zijn volk gaat herstellen. En die voor al die ellendigen in de bres gaat staan. En daar is hij het die de slagen gaat opvangen. Daar is hij het die onder het eisende recht van God verbroken en verteerd wordt. Daar is hij het die aan het vloekhout van Golgotha zelfs ter helle moet nederdalen. Opdat God zo in en door hem voor hopelozen de deur der hoop kan openstellen. O, wat wordt hij als het oog hem mag gaan ontdekken. Wat wordt hij als de hope Israëls dan dierbaar en noodzakelijk. En wat is er in hem dan veel wat een ellendige zondaar mag gaan ontdekken. En dan ligt in hem ook dat andere wonder verklaart waar Paulus al eerder over gesproken heeft, als hij die hoop van Israël ook in nauw verband brengt met de opstanding der doden. Want in de gekruisigde en opgestane Christus ligt dan tegelijk ook het hele geloof en al de geloofsartikelen van Christus kerk geopenbaard. En daar hoort ook de wederopstanding des vleeses bij. Is hij onze hoop, midden in onze hopeloosheid? Is hij het licht in onze duisternis? Hebben wij tot onze verwondering gezien dat God hem aanwijst? Dat God de Heere hem tot het hart brengt en dat in hem de deur ontsloten is? Kennen wij iets van dat in onszelf hopeloos zijn en verloren moeten gaan zonder uitzicht. En dat de Heere dan reddend ingrijpt en zegt, deze is mijn geliefde zoon. Deze is de hope Israëls. Hoop op de Heere, gij vromen. En dan dat andere gemeente, dat wat die Joden daar zeggen. Ze zijn wel benieuwd om van Paulus wat meer te horen. Ook over zijn geloof en zijn overtuiging en over die weg die hij gaat en over die groepering binnen het Jodendom. Want daar hebben ze dan wel het een en ander over gehoord, al weten ze dan van Paulus persoonlijk niet veel. Maar ze hebben wel van deze sekte, van deze groepering gehoord. En wat ze ervan gehoord hebben, dat is nou niet bepaald gunstig. Dat is nou niet bepaald zodanig dat ze al begeerte hebben om er ook bij te horen. Nee, want deze groepering wordt overal tegengesproken. En dat is waar natuurlijk. Dat is in Judea waar, daar is Paulus zelf het slachtoffer van. Dat is in alle plaatsen het geval. Want leest u het boek Handelingen maar na. Paulus heeft dat her en der ondervonden. Tegenstand tegen zijn prediking, tegen de Christus die hij predikt. Tegenstand tegen degene die van die weg zijn. Paulus heeft niet voor het eerst hier ondervonden dat hij ketenen moet dragen en smaadheid moet ondergaan. Hij heeft al eens eerder in de gevangenis gezeten met een bebloede rug. Hij is al eens buiten de stad gesleept en daar is hij gestenigd. Ja, die sekte die wordt overal tegengesproken. Vindt u dat een wonder? Simeon had het al voorzegd. Deze wordt gezet tot een val en opstanding en tot een teken dat wedersproken zal worden. Dat God Christus. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd zijn leven lang, met name tijdens zijn publieke wandeling onder Israël. Wat een tegenstand heeft hij ondervonden. Ongeloof heeft hij ontmoet. Geveinsdheid heeft hij ontmoet. Ze hebben geloerd op hem. Ze hebben hem in zijn woorden, in zijn reden willen vangen. Ze hebben hem voor van alles en nog wat uitgemaakt. Een vraat en een wijnzuiper en een vriend van tollenaren en zondaren. Ze hebben hem voor van alles en nog wat uitgescholden. Een teken dat wedersproken zou worden. En dan is het geen wonder dat degenen die hem volgen, die zijn discipelen zijn, ook tegengesproken worden. In de wereld, zo zei hij immers, zult gij verdrukking hebben. En ge zult van alle mensen gehaat worden. En dat is gebeurd toen, En dat zou met vele voorbeelden bewezen kunnen worden, ook uit de geschiedenis daarna. En dat is nog zo. Deze leer, deze weg, dit evangelie werd en wordt overal tegengesproken. Vandaag net zo goed. En vandaag misschien nog wat meer openlijk, ja zonder misschien ook wel meer openlijk en brutaal dan 50 en 100 jaar geleden. Maar het is altijd en overal het geval geweest. En als er eens wat rust was, dan was dat bijzonder. Als er een periode van geen vervolging is, een periode waarin Gods kinderen, de volgelingen van de hopen Israëls, in aanzien zijn in deze wereld, gemeente, dan is dat niet de normale, maar eigenlijk een abnormale situatie. Maar normaal is wat hier door de Joden gezegd wordt, overal tegengesproken. Daar zit natuurlijk de duivel achter. De duivel die dat woord, dat evangelie van Christus weg wil hebben uit de wereld. Want hij weet dat dat een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. En hoe eerder hij het weg kan krijgen uit de wereld, hoe minder mensen het als een kracht Gods zullen leren kennen. En daarom gaat hij er met alle middelen die hij heeft tegenin. Daarom laat hij het bestrijden, daarom laat hij het belachelijk maken, daarom laat hij het bespotten, daarom laat hij bewijzen, zogenaamd bewijzen, dat het dwaas is om het evangelie Gods te geloven. Daarom gebruikt de duivel en laat de duivel gebruik maken van de resultaten van het moderne wetenschappelijk onderzoek om daaruit te laten bewijzen dat de Bijbel ongelijk heeft. En daarom laat de duivel mensen opstaan die dat woord van God belachelijk maken en zeggen het is helemaal uit de tijd. Het was misschien geschikt voor mensen van een eeuw geleden, maar in onze verlichte maatschappij kun je met die ouderwetse godsdienst niet meer uit de voeten. En zo zijn er vroeg en laat allerlei bestrijders van deze leer geweest. En zo zijn er vandaag ook nog allerlei bestrijders. En soms doet men het op een hele subtiele manier. Soms doet men het op zo'n manier dat je er nauwelijks erg in hebt. Maar dat de schriften toch, als je goed luistert, anders worden voorgesteld. En dat het evangelie toch anders wordt gebracht. En dat het toch van zijn scherpe kanten is beroofd. En dat het toch aangepast is aan de begeerten en de behoeften van het menselijk hart. Waardoor velen dan ook nog weer in verwarring gebracht worden. Maar overal tegengesproken. Met name in onze tijd, zou ik zeggen. Die oude gereformeerde leer. Die leer van onze belijdenis. Die leer van onze vaderen. Die leer uit de reformatie. Die leer van Augustinus. Die leer van Paulus. Die leer van Christus. Tegengewerkt. Er zijn er ook niet veel meer die er belangstelling voor hebben. Voor een godsdienst überhaupt al niet, maar voor deze religie nog minder. Voor de religie van de soevereine genade. Van God die het niet doet om iets in de mens, maar om zijn grote naams wil. Van God die van de zondaar niets gebruiken kan en ook iets gebruiken zal, omdat hij een volkomen gerechtigheid heeft gevonden in het offer van zijn zoon. Deze godsdienst waar de mens erbij buiten valt en waar de mens niets aanbrengt en toebrengt. Deze godsdienst die geen vrome mensen kweekt, maar waarin verkondigd wordt dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat is geen godsdienst die goed in de markt ligt. Integendeel. Overal tegengesproken. En ik zei al, velen willen er ook niet meer van horen. En daarmee zijn ze dus nog minder dan die Joden daar in Rome. Want die wilden er nog wel van horen. Vandaag velen niet eens meer. Zo ervoor toegesloten. Zo er zich van hebben. Die er zich zo van hebben afgekeerd. Die hun hart er zo voor hebben gepantserd. Die er geen enkele belangstelling meer voor tonen. En wij. Gemeente, met zo'n evangelie moeten we doen, zondag aan zondag en alle dagen van de week. Met een boodschap die overal tegengesproken wordt. Het gevaar is groot dat wij die tegensprekers gaan geloven. Wie van ons is al onderweg om die tegensprekers te geloven? Die ondergravers van de waarheid. Die mensen die het zo mooi kunnen voorstellen. En die zo twijfel kunnen zaaien. Ook in het hart van jonge mensen. Via de wetenschap. Via, ik weet niet wat allemaal, want de duivel heeft 1001 mogelijkheden tot zijn beschikking. En we ondervinden het vandaag, dat je aangevochten wordt, en dat er aangeschud wordt, en dat het wankelt, en dat het belachelijk gemaakt wordt, en dat de mensen er toch eigenlijk een beetje de schouders over ophalen, en dat ze een beetje laatdunkend en meewarig over je doen, dat je dat nog gelooft. En dat je daar nog bij wil horen. En dat je zo nog leven wil in deze tijd. Wie van ons ondervindt die prikkels, die stekels, die venijnige, of die misschien wat minder venijnige, maar die wat gepolijste aanvallen en bejegeningen. En wie van ons is misschien wel eens op de rand van... Zou het dan allemaal wel waar zijn? Hebben dan de meesten ongelijk? En zouden wij nu echt gelijk hebben? En wat voor twijfels en wat voor vragen kunnen er niet opkomen ook in het jonge hart? En daar zie je dat ook in ons eigen hart deze leer wordt tegengesproken. Wat hebben we nodig? Overwinnende genade Gods. Waardoor we ervoor ingewonnen worden. Waardoor wat we misschien van huis uit en van onze jeugd af aan hebben meegekregen. Aan kinderlijk geloof misschien. Waardoor dat ook echt in onze harten mag postvatten. Wat we nodig hebben, dat is een persoonlijke overtuiging. Een diep geworteld besef. Wat we nodig hebben, dat is geen aangepraat geloof. Dat is geen geloof dat we onszelf hebben verworven. Maar dat is een geschonken geloof en een innerlijke overtuiging. Zodat komen kan wat komt. Zodat gezegd kan worden wat gezegd wordt. Maar dat wij zullen zeggen, alzo zegt de Heer. En waarom? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Laten ze het dan overal tegenspreken in de hele wereld. Brengt Paulus niet meer aan het twijfelen. Hij kent wel momenten van moedeloosheid, zoals we een vorige keer zagen. Hij moet ook moed grijpen bij tijden en moed ontvangen van de Heere. Maar het brengt hem niet meer aan het twijfelen alsof God niet waarachtig is. En alsof het woord van God niet waarachtig is. Het staat voor hem op waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En dat is echt gemeente. Al zou de hele wereld zeggen dat het niet zo is. En al zou ik weet niet wie allemaal komen met wat voor wetenschappelijk bewijs ook. Of wat voor godsdienstig bewijs ook. Laat u niet aan het twijfelen brengen. Door het relativisme van deze tijd. En door de oppervlakkigheid van deze tijd. Laat u niet aan het twijfelen brengen. Hier hebben wij het betrouwbare woord van God. Het woord Gods dat waarachtig is. En waar een ziel als hij zich daarop verlaat niet vergist. En bedrogen mee uitkomt. Hier hebben wij wat waar is. Het enige. Jezus Christus is de enige hoop Israëls. En het woord van God is het enige woord der waarheid. Het woord van zaligheid en eeuwig leven. En laat het dan maar aangevochten worden. Het feit dat het er na zoveel eeuwen nog is. Ja, dat. Het feit dat het er na zoveel eeuwen nog is. Culturen zijn verdwenen. Heel die Romeinse cultuur met al die tegenstand tegen het evangelie is van de kaart geveegd. Zoveel dat er tegenop kwam is al lang verdwenen. Al heeft de duivel als de vindingrijke uitvinder iedere keer weer nieuwe dingen die hij er tegen in het geweer kan brengen. Maar dat te midden van alles wat erop gericht was om het te vernietigen, dat de Heere dat woord nog gelaten heeft. Dat het nog op onze kerkbank ligt en op de preekstoel en in onze handen. dat we het nog kunnen nemen en lezen en onderzoeken, is dat niet een bewijs dat God ervoor instaat en dat de Heere zijn woord waar maakt? Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Oh, wat kun je dan meelij hebben met die tegensprekers? Wat kun je dan bewogen zijn soms met die mensen die hun krachten, hun talenten, hun verstand en hun inzichten met niets anders besteden dan om het woord van God te bestrijden. Wat een stumpers. En laten ze dan maar denken over die achterlijke belijders van de Heere Jezus en van zijn evangelie, dat dat de stumpers zijn. En dat de mensen zijn die met hun tijd niet mee kunnen en die geen besef hebben van de vooruitgang waarin we leven. Laten ze het maar zeggen, als je Gods goedkeuring maar hebt en als je het van binnen maar weten mag. Dit weet ik vast. Waarom? Omdat Hij het zegt. God zal me niet begeven. Als je het van binnen maar weet. Al wat Hij ooit beval, staat vast, zal niet wankelen. Gemeente, die overtuiging, zoek daaruit te leven. Dat geeft vastheid, wat er dan ook geschud kan worden in uw leven. En hoe het misschien in de toekomst er ook uit gaat zien. Maar dat geeft vastheid, dat geeft grond onder de voeten. Dat geeft houvast in leven en in sterven. Amen. We zingen Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Samen danken. Heere, we danken uw grote naam voor het evangelie dat Paulus mocht verkondigen, waar hij de drager van was, en dat door hem en door vele anderen mocht worden uitgedragen en dat we vandaag nog bezitten. Het woord dat tegengesproken wordt overal. En dat is altijd al zo geweest en dat is nog zo en dat blijft ook zo, Heere, want er is voor dat woord in de wereld geen plaats. Het veroordeelt de zondaar. Het laat hem niet in waarde, omdat het hem ontkleedt en schuldig stelt. En het wijst op die enige gerechtigheid, die enige hoop, en die ligt altijd buiten de mens. O Heere, daar moeten we voor worden ingewonnen, anders blijven wij ook tegenspreken. Anders is dat tegenspreken in ons hart als vrucht van het ongeloof in ons bestaan ook ons leven lang bij ons de baas. En u weet het, Heere, wie het zijn die er innerlijk nog altijd tegen ingaan. Misschien niet zo openlijk, omdat hun geweten hen dat verbiedt en omdat fatsoen en toezicht van anderen daar misschien verhinderingen in zijn, maar van binnen. Ach, Heere, en eigenlijk zolang als wij ongelovig voortleven, onbekeerd voortleven, is daar ook bij ons van binnen dat tegenspreken. Overwin dat. Overwin dat, o God, en leg het, breng het ten onder. En geef dat we gewillig gemaakt worden voor het eerst of bij vernieuwing. Gewillig op de dag van uw Heerkracht, ingewonnen voor u. Om zo ook echt te geloven en vast te vertrouwen. En niets meer over te houden dan dat onfeilbare woord dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Heren, wij bidden van u, openbaar uzelf aan ons ellendige zondaren. Breng ons aan het eind met onszelf, omdat de hope Israëls waarde en dierbaarheid en heerlijkheid voor ons mag hebben. En geef gij zo door het werk van uw Heilige Geest, die zaligmaker gestalte in ons leven. Heren, wilt u ons onze zonden vergeven, ons bewaren ook voor de zonde. En wil uw kerk staande houden te midden van het tij van deze tijd. En dat tij dat is, dat als een vloedgolf ongeloof over ons heen spoelt. Dat we staande mogen blijven, Heren, door u vastgehouden. En ons het woord niet laten ontnemen. En de zuivere leer die naar de schriften is, niet laten ontfutselen. O God, denk ook aan onze jonge mensen. Er kan in het jonge leven ook zoveel op hen aankomen, waardoor twijfel gezaaid wordt en waardoor ongeloof gekweekt wordt. En dat heeft een voedingsbodem in het mensenhart. Heere, geef dat zij vast overtuigd mogen raken door uw onwederstandelijk werk van de waarheid van uw getuigenis. Hoor ons zo, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 39ste psalm, het 5e vers. En nu, wat is het, o Heer, dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen. 39, het 5e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.